Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality TV met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 aller tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 aller tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij zit zoals elke week Perre van der Brink. En zoals elke week houden wij onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, en vandaag maken we een aflevering over vlees. Want vlees eten is slecht voor het klimaat. En om ons heen lijkt iedereen te minderen met hun vleesconsumptie. Aanbod van vleesvervangers is groter dan ooit. Maar is dat ook echt zo? Eten we echt minder vlees? En zo ja, is die daling genoeg? En zo nee, hoe komt dat? En hoe gaan we het roer dan omgooien?
Nou, en gelukkig hebben we een expert hier live bij ons in de studio, namelijk Perre van der Brink.
Ik heb mezelf voor deze podcast uitgenodigd.
Welkom.
Dank je.
Jij hebt natuurlijk je eigen vleesopvolger.
Vleesalternatief.
Oh, vleesalternatief. Ja. Oké, zoals je dat zo prachtig zelf hebt gebrand. Dus jij kan ons helemaal goed gaan vertellen over waarom en hoe je mensen minder vlees kan laten eten. Door middel van een, kunnen we zeggen, een premium product?
We kunnen een, het is zeker een premium product qua smaakniveau.
Okay.
Maar we willen wel schaal bereiken.
De schaal is nog niet premium.
Nou, dus premium is meestal synoniem aan kleine schaal. Dus wat dat betreft wil ik een, hoe zeg je dat, toegankelijk product.
Oké. Daar gaan we ook aan.
Maar wel premium smaakbeleving en premium merkbeleving.
Dankjewel voor deze pitch.
Graag gedaan.
We gaan even verder.
En voor de antwoorden op grotere vragen gaan we bellen met Joris Lohman. Hij weet alles van transities. Hij heeft transitiewetenschap gestudeerd. En hij kan ons dus precies vertellen hoe je grote systematische veranderingen teweeg brengt.
Maar eerst de actualiteiten.
Doortje, weet je nog hoe de afsluiting van onze vorige aflevering was?
Ik weet het nog heel goed.
Het was een business idee.
Ja, het was een heel sterk business idee.
Wij, in tegenstelling tot heel veel andere mensen, hebben geen belangst.
Jij hebt zeker geen belangst.
Nee, dus we zijn...
En weinig mensen met zo weinig belangst als jij.
Echt, hè?
Ja.
We zijn in de telefoon geklommen en we hebben Lart van Comete Broodcafé gebeld. En we hebben hem uitgelegd dat we net die aflevering gewoon eigenlijk in de high van... We waren net klaar met de opname.
We hebben hem uitgelegd dat we rijk wilden worden.
Precies. Zou het niet hilarisch zijn als wij gewoon echt een koekje zouden gaan maken? En tot onze grote verbazing zei Lart, superleuk.
Kom maar op.
Let's go. Dus wij zijn een koekje. Inmiddels is het in ontwikkeling, zei ik.
Wij zijn een koekje.
Ja, wij zijn...
Zo snel kan het gaan. Op het ene moment ben je een podcast, andere moment ben je een koekje.
Ja, en aanstaande zondag tussen 10 en 12 in het Comete Broodcafé aan de Korte Papaverweg in Amsterdam-Noord is ons premium koekje te koop.
Ja, en we gaan het zelf verkopen.
We gaan hem zelf verkopen. Misschien in een koekjespak.
Ja, weten we nog niet. Ja.
We moeten nog regelen dan, maar...
Jij gaat nog even een dek maken voor die dag.
Ja, toch? Precies. Ja. Maar als je het leuk vindt en je bent zondagochtend, niet brak. En je hebt wel zin in een heel lekker premium koekje. Kom langs.
Of je bent wel brak.
Ja, of je misschien eigenlijk juist wel.
Een safe space.
Ja, inderdaad.
Iedereen
alles
mag komen.
Kan.
Komende zondag.
Kom eten. Broodcafé. Doortje, jouw celebrity status begint wel steeds grotere vormen aan te nemen. Je zat weer bij Op1.
De kleinste der spelers.
begint een medium speler
begint
te worden.
Een medium kleine speler te worden. Nee, ik zat er gisteren weer. Was heel erg leuk. Ik ging met Thomas van Groningen TikTok-video's bespreken van politici, lijsttrekkers. Mm-hmm. Natuurlijk vanwege de verkiezingen die eraan komen.
Ja.
En ik had de media meiden toevallig geluisterd een tijdje geleden. En die hadden de tip dat je altijd je handen op tafel moet leggen.
Ik ook gehoord.
Dus ik had natuurlijk wel netjes mijn handen. Ik zat tegenover Bram Endendijk, een andere journalist. En die had het niet met zijn handen op tafel. Dacht ik, oh Bram,
handen
leg nou toch
je
handen op tafel. Ja. Nou, dus eigenlijk ging alles gewoon heel goed. Behalve dat ik een... Ik had een best wel licht blouseje aan, zeg maar.
Mm-hmm.
En je krijgt een best wel zware microfoon daarop.
Ja.
Daar had ik gewoon even niet zo goed over nagedacht. Dus op een gegeven moment, terwijl ik helemaal... Ik praat ook heel gesticulerend. Toen zei
Gesticulerend? Is dat je met...
Met je handen?
Ja, gestes.
Gestes, ja.
Wauw.
Klinkt vies.
Heerlijk woord.
Ja. Alsjeblieft.
Dank je.
Toen zei dus Welmoed tijdens een instart... Je hele blouse is eigenlijk opengevallen. Je ziet je BH... Dus er kwam meteen zo'n regisseur bij om dat dicht te plakken.
Okay.
Zo gaat dat. Dus ik was weer...
Hoe lang is dan eerst dat je duurt? 10 seconden? Dat was heel snel.
15 seconden of zo.
Was je niet helemaal een beetje van je... Apropos?
Nee, ik ben natuurlijk een professional, dus ik ga door.
Je gesticuleerde door.
En het was allemaal prima. En ik kreeg er dan 1 of 2 opmerkingen over. En op zich maakt zoiets maar ook niet zoveel uit. Weet je, het is ook niet dat je nou bij mij... Dat er zo ontzettend veel te zien is, dus... Zo heftig. Maar wat het mij wel opleverde, en dat vond ik toch interessant, was mijn allereerste dikpik.
Ja, echt heel fascinerend. Mijn eerste vraag toen je dit vertelde was, heb je Twitter bekeken nadat dat gebeurde?
Nee.
Jij zei toen van, ik kreeg gewoon een dikpik.
Ja.
Ja, heftig.
Ja, ik vond ook wel dat het voelt toch als een... Als de laatste fase toch in mijn volwassenwording die ik nog moest doorgaan.
Dus een soort mijlpaal.
Ja, ik denk voor vrouwen toch zeg maar ongesteld worden. Eerste dikpik, overgang, dood. Zou je kunnen zeggen, hè? Qua seksuele ontwikkeling.
Ja.
En ik heb het overleefd. En van dikpiks en onbewust openhangende
bloesjes.
Ja, is het een kleine stap naar Eva Jinek.
Ja.
Ik ben groot fan van Eva Jinek. Ik vind haar, echt geweldig.
Mm-hmm.
Eigenlijk als presentatrice en gewoon als... carrièrevrouw.
Ja.
En daarom ergerde ik me ook afgelopen week enorm aan de kritiek die ontstond toen zij bekend maakte dat ze zwanger is. Eva Jinek is 44, is zwanger van haar tweede kind. Nou, je zou kunnen zeggen geweldig, gefeliciteerd.
Ja.
Maar op de een of andere manier werken de Nederlandse media niet zo, want dan zie je dat er toch weer mensen opstaan die... daar iets van vinden.
Die daar content van maken.
Nou, bijvoorbeeld Maarten van Rossum. Die vindt haar te oud. En die vindt ook dat ze te lang heeft gewacht na haar eerste kind. Toen was ze 40. Dat is toch ongekend? Als een man van 44 zwanger zou zijn, zou toch niemand hier iets over zeggen? Hetzelfde geldt voor Shownieuws, waar Patty Bart dan staat. En die zegt, ja, hoe gaat ze dat dan doen met haar carrière? Dat is toch heel onhandig als je een kind krijgt... en je ook nog een talkshow presenteert.
Het is ook notabene de week van de Internationale Vrouwendag.
Vrouwenmars. Was gisteren, eergisteren.
Ja.
Ja, ik kan me daar echt kwaad om maken. Omdat ik denk, een man zou dit soort dingen nooit horen. Er zijn aan de lopende band mannen die op hun 44ste... maar ook 54ste, 64ste nog kinderen krijgen. Ja. En dan hoor je er niks over.
Nee. Nee. Doe me denken aan... De laatste tijd is vrouwenvoetbal... krijgt steeds meer aandacht.
Mm-hmm.
En daar zag ik dan ook bij een aantal spelers... Die gewoon een zwangerschap hadden. En toen besefte ik me ook van... Wow, dit is natuurlijk gewoon... In het vrouwenvoetbal... Ga er dan even tussenuit of zo?
Ja.
En hoe bizar... Dat hoor je nooit in het mannenvoetbal. Dat iemand even...
Hoogstens... Mis je 1 wedstrijd of zo?
Nou ja, of niet, of gewoon niet. Van, je hoort wel eens een commentaar van... Ja, zijn vrouw die staat... Of die is...
Ja, dan doen ze zo'n bal onder hun t-shirt en dan een duim in de mond... en dan zijn ze vader.
Dat zou Luis Suarez
zo doen, bevallen voetballers.
Ja.
Heel mooi. Maar nee, ik vind het echt stuitend. En je denkt toch dat we op een gegeven moment wel in een tijd zijn gekomen... Hè? Ook wat er nu, zeg maar, medisch gezien allemaal kan... dat we toch accepteren dat vrouwen niet allemaal... Op hun 25ste al een kind krijgen. Ja. Maar ja, dat valt toch echt enorm tegen.
Ja, echt bizar.
Ja.
Gefeliciteerd Eva Jinek.
Ja, shout-out naar haar.
Shout-out naar Eva Jinek.
Nou, voordat we verder gaan praten over vlees, vleesvervangers, vleesopvolgers. Wat zei jij nou net? Dat is,
vleesalternatieven.
Vleesalternatieven gaan we nog even langs in het reclameblok.
Bamboe, draag alleen Bamigo. Haal er één voor mij en één voor mijn amigo. Bamigo. Bamigo.
Dordt, jij hebt vroeger in een winkel gewerkt.
Zeker.
Heb jij de zin, ik heb hem zelf ook wel eens in de mond gedaan?
Aan de lopende band, ja, terecht toch? En onterecht.
Ik heb die boxershirt van Bamigo zelf ook.
En?
Hij is heel zacht. En wij mogen in samenwerking met Bamigo een eenmalige kennismakingskorting van 20% aanbieden aan onze luisteraars. Kortingscode schaamteloos in hoofdletters 20. De code is te gebruiken in de webshop van Bamigo op bamigo.com. Linkje staat in de show notes en ik heb hem zelf ook. Oké, vandaag gaan we dus hebben over de voedseltransitie.
Ja.
Leek ons leuk. Ik heb eigenlijk een hele leuke aanleiding voor. Ik ga aanstaande vrijdag ga ik eten bij eigenlijk een beetje Noma aan de Waal, zou ik willen zeggen. De nieuwe winkel in Nijmegen, a.k.a. het allerbeste plantaardige restaurant van de wereld.
Is echt helemaal hip, hè? Ik zag laatst ook een reportage in Volkskrant Magazine daarover.
Het is echt fantastisch.
Ja?
Ik ga er nu voor de derde keer eten. Het is een jaarlijkse, voor de verjaardag van Amma.
Ja.
Gaan we daar ieder jaar eten.
En wat is er zo geweldig aan?
Ja, het is gewoon, ten eerste is het natuurlijk op extreem hoog niveau. Dus zoals als je gewoon bij, ja, ik geloof dat het 2 sterren heeft.
Okay.
Dus dat is dan wel weer echt next level ten opzichte van 1 ster. Dus het is gewoon,
het is 2 keer zoveel.
Ja, precies. Het is gewoon ongelooflijk goed. Mm-hmm. Maar het is dus ook allemaal plantaardig. En het is daardoor,
alles is plantaardig.
Ja, en ik drink niet. Dus ik doe dan geen wijnarrangement, maar wel een sappenarrangement. En dat is ook heel vet, want zij pairen dus de gangen met allemaal soort extreem lang gefermenteerde sappen, waar die ingrediënten van de gangen ook weer in verwerkt zitten en zo. En het is allemaal, ja, het is gewoon echt een beleving.
Wat cool, want ik vind zelf altijd die, zeg maar, non-alcoholische dranken in restaurants echt heel teleurstellend.
Ja, ze hebben altijd een beetje zo'n aperitiefje of zo.
Het maakt,
weet je,
allemaal wel hetzelfde, ja, voor mij.
Ja, maar ik moet zeggen dat deze, dat sappa, hoe noem je dat? Wat arrangement.
Ja.
Dat is een wijnarrangement.
Ja.
Is echt een toevoeging op dat.
En nemen Dido en je schoonmoeder dan wel een
Nee. Okay. Nee, want zij zijn ook niet echt.
Niemand drinkt in huizen van de Brink.
Ja, er wordt wel een glaasje gedronken, maar niet zo'n wijnarrangement is ook heftig. Want als je bij een 2-sterren tent gaat eten, dan kom je echt mega lam naar buiten.
Maar dat hoor je ook heel vaak, dat heel veel mensen overgeven in stemzaken. Ja. Omdat ze te weinig eten en te veel drinken.
Ja, precies. Vroeger had ik dat ook zeker gedaan.
Maar hoe is het daar qua eten? Want ik vind zelf, ik heb echt heel weinig in sterrenzaken gegeten, hoor, moet ik zeggen. Maar de keren dat ik er was, vond ik het vaak best wel. Ik hou, geloof ik, niet zo heel erg van die vorm van eten.
Nee, je hebt
een soort hogere eetkunde.
Ik snap het, ja. Je hebt volgens mij, in mijn beleving heb je een soort van, je kan altijd 2 kanten op gaan. Of het is zo te conceptueel en je durft het bijna niet aan te raken.
Ja,
of
dat
zo.
Overal rook uitkomt.
Ja, ja, maar dat, die trend van dat soort moleculaire koken en dat El Bulli-achtige van vroeger. Ja, ja. Dat is wel echt een beetje voorbij. En meer door dus dingen als Noma en dat, hoe heet dat andere ding? Wat ook, Faviken in Zweden. Meer die soort Nordic-achtige keuken.
Mm-hmm.
En die stap naar dat wat de nieuwe winkel doet. Wat ze overigens echt al, het is niet nieuw of zo. Het bestaat al heel lang. En het heeft heel lang daar gewoon gezeten zonder dat het een ster had. Maar sinds ze dus die sterren hebben, zijn ze natuurlijk helemaal hype. En heel lang van tevoren vol. Want Amma is ook helemaal niet jarig. Amma is in september jarig. Maar we kunnen nu pas eten.
Oh, wauw.
Ja, dus ze is eigenlijk alweer bijna jarig.
Ja.
Nou, dus ik heb daar echt mega veel zin in. Want het is, ja, gewoon een ontzettende beleving. Want je gaat ook echt nadenken over de rol die eten in je leven speelt. En ja, dierenwelzijn en je dieet en al dat soort dingen als je daar eet. En daarnaast zit ik momenteel in een heerlijke YouTube loophole. Dat komt door mijn middelste zoontje. Die heeft gewoon op dit moment heel veel vragen. Die zit in die fase dat hij gewoon alles wil weten. En hij is heel geïnteresseerd in de natuur en dieren. En,
hij is toch ook helemaal gek van paarden?
Ja, sowieso is het paard is zijn allerfavoriete dier. Maar hij zit dus nu de hele tijd met van die vragen. En dan gaan we dingen opzoeken. En dat is gewoon heel leuk om samen te kijken. Want ik leer dus zelf ook allemaal nieuwe dingen. En soms zijn die dingen ook niet per se ook voor kinderen geschikt. Dus eergisteren zat ik een filmpje met hem te kijken. Waarin een kip werd opengesneden.
Hij vroeg zich af hoe dat eruit
zag. Ja, ik ben echt een beetje vergeten wat nou de vraag was die eronder lag. Maar in ieder geval, het filmpje was, die kip werd gewoon opengesneden. En ze gingen laten zien wat voor ingewanden er allemaal in zaten. Op een gegeven moment kwamen ze bij de eierstokken van die kip. Bovenaan die eierstokken zaten eitjes die nog echt in de meest early fase zaten. En dan hoe verder je naar beneden kwam, werden ze een soort van meer eieriger. En aan het einde zat gewoon in die dode kip gewoon gewoon een ei met schil en alles.
Ja.
En die persoon die kip opensnijdt, die haalde dat er zo uit. En ja, het klinkt misschien dom, maar ik was gewoon helemaal mijn connectie met een ei zit in een eierdoos of zo.
Ja, ja, ja.
Weet je wel? Dus, en dat die kip zo daar open lag en dat ei eruit kwam, was weer zo'n moment dat ik dacht, tering, dit is gewoon een commodity voor mij geworden, een ei. Weet je, ik associeer het bijna niet eens meer met een dier.
Met natuur.
Terwijl ik ook nog bewust bezig ben met dat eten en met dat product en zo. Toen dacht ik, wow, dit...
Ja, dat je denkt, als ik dit al niet zo besef, hoe kunnen andere mensen het dan beseffen? Ja, dus... ja. Hoe reageerde je zoontje eigenlijk?
Ja, gewoon geïntrigeerd. En
gewoon door naar de paarden.
Ja, en het was ook, hij vond het ook niet luguber of zo. Hij vond het
Jij
gewoon,
zat helemaal met tranen in je ogen.
Ja, voor mij was het echt een moment dat ik dacht, jezus, hé. Wat een probleem hebben wij eigenlijk in hoe we met eten omgaan.
Wat een mooie blik in jouw existentiële leven.
Ja.
Dankjewel.
Dank je, ja, graag gedaan.
Oké, Per, jij zit dus af en toe met tranen in je ogen naar YouTube-filmpjes te kijken van
opengesneden kippen.
Dode kippen.
Ja.
Dat is nog niet bij iedereen zo het geval.
Nee.
En dat is best wel een probleem. Want als je kijkt naar onze totale vleesconsumptie in de wereld natuurlijk, maar ook zeker in Nederland, dan is die gewoon veel te hoog.
Ja.
En de vraag is, hoe gaan we dat veranderen?
Ja, als je kijkt naar de impact op het klimaat, dan moet er dus 75% minder vlees gegeten worden door de hele wereld om in de buurt te komen van de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord. Dus dat is daar zitten dus ook zeg maar culturen zoals weet ik veel Argentinië.
Ja.
Weet je waar vlees soort dan het epicentrum van hun cultuur bijna is?
Ja, Azië, China.
Ja, precies, ja. Precies. Die zitten daar ook allemaal bij. Dus de transitie is echt onnoemelijk groot. Datzelfde geldt trouwens ook voor zuivelconsumptie. Zuivel en vlees hebben de meest negatieve footprint op het klimaat.
Ja.
Dat is zo'n grote verandering en het verandert. Weet je, dat is het goede nieuws is dat het wel verandert. We zijn er echt zo bij lange na nog niet.
Nou, en ik vond het ook, als je kijkt hoe langzaam het verandert, vond ik het wel ergens confronterend om nu nog eens al die cijfers na te gaan. Want dat je ziet dat 40% van de broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van het voedsel van een Nederlander wordt veroorzaakt door vlees. Dat vind ik echt immens veel.
Ja.
En vlees heeft zo'n grote klimaatimpact omdat het voor 1 kilo vlees gemiddeld 5 kilo ander plantaardig eten nodig is. Dus het is een soort...
The gift that keeps on giving.
Ja, het is een soort vicieuze cirkel die zichzelf alleen maar vergroot, zeg maar.
Ja.
En wat ik ook interessant vond, en niet heel verrassend, maar toch, toch als je die cijfers ziet staan, ook alweer confronterend, dat we dus, of dat de Nederlander gemiddeld gewoon veel meer vlees eet dan gezond is voor een mens. Ja. Dus gezond is maximaal een halve kilo vlees per week.
Mm-hmm.
Dat zou neerkomen op ongeveer 26 kilo per jaar. En gemiddeld eet een Nederlander 76 kilo per jaar. Dus dat is dus 3 keer zoveel.
Als je het gaat turven, dan eet je op veel meer momenten vlees dan je doorhebt of zo.
Eet jij vlees?
Nee, ik eet denk ik nu 1 keer in de 6 weken of zo vlees. Als ik een keer ergens ga eten en ik heb er zin in. Eigenlijk ik merk ook dat ik het eigenlijk bijna alleen nog maar in restaurants eet. En dat het dan eigenlijk ook aan het afnemen is.
Mm.
Dat ik toch vaker denk van nee, laat maar. Komt ook omdat ik er gewoon de hele tijd mee bezig ben.
Ja, dan is het ook een beetje raar om in een restaurant vlees te
zitten. Weet ik niet. Want ik vind het ook niet per se hypocriet om wel aan een vleesalternatief te werken en af en toe vlees te eten.
Nee, daar gaan we het zo ook nog verder over hebben. Ik denk ook dat juist heel waardevol is om je relatie met vlees te veranderen in plaats van zo'n zwart-wit mentaliteit te hebben.
Eet jij veel vlees?
Nee, ik eet eigenlijk ik eet wel vis af en toe. Mm-hmm. En heel soms gevogelte.
Ja.
Maar echt, denk ja, 1 keer per jaar of zo.
En wat was dat vroeger dan heel veel? Of?
Nee, ik ben wel gewoon opgegroeid in een huishouden, ja, waar we wel gewoon vlees,
ja,
aten.
Ja, nee,
gewoon standaard Nederlands gezin, ja, denk ik. Ja. Gewoon gehakt en, ja, en
gewoon
kipfilet.
Als centraal bestanddeel, ja, van je gerecht.
Ja,
zeg maar.
Ja, totaal.
Maar vergeet je.
Ja, van die voorgesneden kipblokjes, weet, ja, je wel. Die heb ik echt extreem, ja, veel. Ben ik groot op geworden.
Ja.
Niet super groot. Af en toe vis vind ik lekker. Dat zou ik ook echt wel missen als ik, mm-hmm, het niet meer zou eten. En
zou ik vis zeker meer missen?
Ja, zuivel zou ik ook wel echt missen.
Ja.
Maar ja, gewoon door de weeks eet ik heel vaak ook gewoon, volgens mij, gewoon veganistisch. Zonder, ja, dat dat echt mijn plan is.
Ja, ik denk dat dat ook juist goed is. Maar in die cijfers van de vleesconsumptie, wat daar ook, als je daar een beetje research naar gaat doen, wat zeker toen we met dat merk begonnen, we ook zijn gaan doen en, ja, ook ter voorbereiding van deze aflevering we hebben gedaan. En dan heb je eigenlijk zoveel verschillende lezingen. Want er zijn natuurlijk ook allemaal soort belanghebbenden die hun eigen onderzoek opzetten.
Ja, hoe zit dat? Is er een sterke vleeslobby?
Ja, ongelooflijk.
Wow.
Die is echt mega powerful.
Heftig als je vleeslobbyist bent.
Ja, of überhaupt lobbyist voor iets. Ik wil zeggen ongezond, maar dat is natuurlijk niet helemaal 100% waar.
Nee.
Maar inderdaad, vleeslobbyist lijkt me niet een hele leuke baan. Maar als je al die dingen, volgens mij de Bond voor de Vegetariërs of zo, mm-hmm, die heeft eigenlijk op een gegeven moment al die onderzoeken eens een keer langs elkaar gelegd. En zij zeggen, er zijn eigenlijk 3 langlopende onderzoeken die zij als soort van meest betrouwbaar beschouwen. Dus daar zit onder andere die van de RIVM bij en de Voedingsmonitor. En die zijn een beetje anders van opzet. Maar die laten wel dus alle 3 een stijgende lijn zien. In het aantal mensen dat nooit of vrijwel nooit vlees eet. Daar zit dus wel groei in. En waar ook veel meer groei in zit, is het aantal mensen wat zich identificeert als flexitariër.
Ja, ja, flexitariër, dat groeit heel erg. Maar de vegetariërs eigenlijk niet.
Nee.
Want ik begreep nu dat 3% van de Nederlanders is vegetariër. Noemt zichzelf vegetariër. En dat was 35 jaar geleden ook al zo.
Ja, dus maar dit is weer zo'n voorbeeld van, ik heb letterlijk vanochtend een onderzoek gezien waar dat helemaal niet 3% was.
Oh.
Maar ik geloof 6 of 7%.
Okay.
Of zo, weet je. Dus dat is best wel moeilijk aan dit ding. Maar ja, wat zij dus stellen is dat er wel dus een stijgende lijn in zit. Maar het blijft een klein percentage. Want ook,
ja,
6%... is, ja, als we teruggaan naar dat klimaatdoel, 75% minder vleesconsumptie, dan is 6% eigenlijk alsnog te weinig.
Veel te weinig.
Maar wat belangrijk is, zijn die flexitariërs. Want daar zit ook de grootste groep en dus ook de grootste potentiële daling in die vleesconsumptie. Want als je van 7 dagen per week vlees naar 4 dagen gaat, ja, dat is al een hele grote daling. En ik denk dat dat de belangrijkste groep is. En daar zie je dat de kritieke massa al bereikt is. Dus dat de meerderheid van de Nederlanders eigenlijk nu van zichzelf zegt, ik ben een flexitariër. Maar dat betekent dus iedereen die, ik geloof, 3 dagen... of meer per week geen vlees eet.
Maar het is wel heel interessant, want als je kijkt naar dat cijfer van die 76 kilo, mm-hmm, per persoon per jaar, wat,
ja,
echt, dat is gewoon een,
krankzinnig,
ja,
veel.
Dat is gewoon een persoon,
ja,
weet je wel? Die is eigenlijk niet afgenomen de afgelopen,
nee,
jaren. Sterker nog, die is best wel toegenomen. Dus dat is heel interessant, dat je eigenlijk inderdaad dus die opkomst van de flexitariërs dus blijkbaar zo sterk ziet. Maar anderzijds gaan dus de mensen die wel vlees eten nog overtuigder vlees eten.
Ja, dus de simpele verklaring zou inderdaad zijn dus dat de overtuigde vleeseters meer vlees zijn gaan,
ja,
eten. Of dit is ook weer zo'n ding dat de data gewoon niet klopt of zo.
Ja,
en
maar ik kan het me wel voorstellen, want vlees is natuurlijk de afgelopen jaren alleen maar goedkoper geworden.
Ja.
Het wordt nog steeds door heel veel mensen gezien als toch, ja, het meest luxueuze om te eten,
ja,
paradoxaal genoeg,
ja,
eigenlijk. Dus denk ik, kijk, wij leven natuurlijk een beetje in een bubbel met hipsters om ons heen die allemaal vegan, glutenvrij, et cetera. En restaurants waar met biet, met een emulsie van biet,
ja,
schuim van biet, zeg maar.
Ja.
Maar dat is natuurlijk in heel veel delen van Nederland absoluut niet zo.
Nee.
Dus dat vond ik eigenlijk heel interessant aan die, dat cijfer dat eigenlijk gewoon al jaren dus niet naar beneden gaat.
Ja, ja. Ja, dus
nou, ook als je in de supermarkt kijkt, zie je zoveel vleesvervangende producten. Hele schappen in de meest standaard supermarkten zijn daaraan gewijd.
Ja, dus die, kijk, het is ook logisch, want in het nieuws is het wel vaak gegaan over we eten minder vlees. Dus die categorie werd een soort opportunity. En dan heb je iets als de vegetarische slager, wat op een gegeven moment begon en heel succesvol werd. En ook dus uiteindelijk ook verkocht werd aan Unilever. Dus toen dachten heel veel mensen van, hier zit wel wat in of zo. En er ontstond ook een beetje een soort hype om die categorie voor supermarkten. Ten eerste omdat het voelde als een soort business opportunity.
Ja.
Maar ook omdat al die supermarkten natuurlijk wel ook iets te doen hebben met die voedseltransitie. Ze kunnen niet hun ogen daarvoor sluiten.
Ja, dus het is eigenlijk, zou maar zeggen, de aflaat voor de plofkippen die een paar meter verderop in de schappen liggen.
Ja, je moet wel iets doen, zeg maar. En nu zie je op het moment staat de categorie, dat schap staat een beetje onder druk. Omdat de herhaalaankopen van die producten uitblijven. Dus,
oh, is dat zo?
Ja, mensen proberen wel vleesvervangers. Dus bijna alle Nederlanders hebben inmiddels wel een keer een vleesvervanger geprobeerd.
Mm-hmm.
Maar de herhaalaankopen zijn heel laag.
Het valt gewoon tegen eigenlijk.
Het valt tegen. Ze vinden de producten niet goed genoeg.
Ja, wat ik soms denk bij die vleesvervangers is, en volgens mij heb jij daarom ook een andere naam gekozen, van volgens mij moeten we vlees helemaal niet willen vervangen.
Nee,
met dat iets wat lijkt op vlees. Volgens mij moeten we vlees gewoon vervangen met ander eten.
Ja, klopt. En dat is precies ons startpunt geweest. Van, wij stonden eigenlijk voor dat schap. En ja, ik heb heel veel van die dingen geprobeerd. En eigenlijk, ja, de meeste vind ik niet echt lekker.
Welke vind jij lekker?
Ik vind de Beyond Meat Italiaanse gehaktballetjes best wel lekker. En gewoon de, ja, ik ben ook wel voor de classic vegetarische slager kipstukjes.
Die met CK.
Ja, precies. Authentiek geschreven, gespeld kipstukjes. Die vind ik ook lekker. Verder niet heel veel.
Oh, dit was het alweer.
Ja.
Okay, ga maar door met de reclame voor je.
Nee, maar het is niet, kijk, het is ook wel een soort van overtuiging of zo. Kijk, die producten zijn dus niet zo lekker. En ik denk dat dus ook komt door taal. Want dat schap heet het vleesvervangerschap. Dus het impliceert van het vlees moet vervangen worden met iets wat op vlees lijkt.
Ja, en daar loopt natuurlijk sowieso niet echt iemand warm voor. Hè? Dus ik keek nu die, ik had hem al een keer gezien, ik heb nu nog een keer gekeken, die documentaire van Marijn Frank over vlees eten, vleesverlangen. Mm-hmm. Echt een interessante film. Zij onderzoekt eigenlijk waarom, terwijl ze eigenlijk dus weet, het is niet goed voor het milieu, het is niet zo goed voor mijn lichaam, ze toch wel vlees blijft eten.
En wat is dan de uitkomst?
Nou, het is interessant, want ze onderzoekt, ze gaan dan ook helemaal, ze gaat dan naar een psycholoog, sowieso ten eerste. En die vrouw is echt helemaal mijn spirit animal. Die is zo geweldig. Die psycholoog, die heeft namelijk het vermogen om heel veroordelende dingen te zeggen, maar het komt niet heel veroordelend over.
Dus hebben ze een voorbeeld?
Nou, die Marijn, die zegt dan moet ze dus steeds opnoemen wat ze allemaal aan vlees heeft gegeten gedurende de week.
Ja.
En dan gaat ze ze noemen. Grap. En dan zegt ze, nou, dit. Een broodje filet américain bij een tankstation. En dan zegt die psycholoog zo, een broodje filet américain.
Bij een tankstation.
Bij een tankstation. Oké, ga door.
Zo net die twee seconden pauze,
talent,
toch?
Ik echt een talent. Ja. Dus ze gaat eigenlijk onderzoeken. En dan komt ze er ook eigenlijk een beetje achter dat laat ook breinonderzoek doen en zo. En ze ziet dat ze eigenlijk eenzelfde reactie heeft op vlees als ze eigenlijk ook heeft op bijvoorbeeld seks. Dus het is eigenlijk een heel primaire, primaire behoefte om dus vlees echt verslavend. Ze heeft echt verslaafde gevoelens aan vlees. Zoals denk ik meer mensen die hebben, wat we natuurlijk aan heel veel dingen die we eten hebben, ook aan snoep of whatever.
Mm-hmm.
En wat die docu ook wel goed doet, is een soort maatschappelijk kader schetsen. Dus ze laten eigenlijk zien, na de Tweede Wereldoorlog, waar natuurlijk gewoon lang heel weinig eten was geweest in Nederland, werd vlees een luxe product. Ja. Het teken dat je het als huishouden, statussymbool, precies. Je had het als huishouden op orde als je elke zondag een stuk vlees had. En inmiddels, zoals dat natuurlijk met heel veel producten die ooit luxe waren is gegaan, is het nu iets voor de massa en iets wat iedereen ook vindt dat hij verdient, zeg maar. Dat bij een geslaagd leven hoort. Dat is de associatie die we ermee hebben.
Ja.
Dus het is enerzijds een soort primair gevoel van dat je vlees wil eten. En anderzijds is het ook, waar we het heel vaak over hebben hier, een statussymbool.
Ja,
Zou dat, ja, is dat nog steeds zo?
Ja, goed.
Nou, ik denk het wel. Kijk, ik denk echt dat wij wat dit betreft heel erg in een bubbel leven.
Ja,
dat, ik bedoel, ga één keer naar het Gooi of zo. En
denk
daar
aan
staat
die Salt Bay en dat soort.
Dat, maar ook gewoon ga één keer natuurlijk buiten de Randstad. Ga één keer naar een tankstation. En je ziet gewoon dat vlees daar nog heel erg de norm is.
Ja, maar aan de andere kant iets als Loetje. Wat een soort het vlees Walhalla van Nederland. Dat is ook wel gewoon door heel Nederland zitten die restaurants. Zij verkopen nu ook nepvlees of kweekvlees. En dat doen ze toch 1100 van die biefstukken per week. Dus dat, ook daar is dus wel al.
Hoeveel normale, weet je dat?
Ja, dit is 2,5% van het totaal, die 1100. Dus dat zijn iets van 40.000.
Echt zo aan de dijk.
Nou ja, ik vind in zo'n context van. Dit is echt bij uitstek het overtuigde vleeseters-restaurant. Ja. Dat je in. Sinds die introductie is geloof ik een half jaar geleden of zo. Dat zij dan nu al bijna 3% dat doen. Vind ik niet per se slecht hoor. Juist vanwege het publiek. Volgens mij, wat jij volgens mij net zelf ook zegt. Van je moet kijken naar wat is nou een alternatief voor vlees. Dus hoe kun je een soort keuken creëren. Die eigenlijk om iets anders. Waar je eigenlijk je gerecht om andere dingen heen bouwt. Dus groenten bijvoorbeeld.
Ja, en dezelfde soort van sociale waarde ook creëren. Voor een bepaald product misschien. Waar we het over hebben met die statussymbolen. En ik heb wel het idee dat gek genoeg al best wel gebeurt. Want je hebt natuurlijk de laatste tijd allemaal van die. Ik bedoel, veganisme en zo was natuurlijk 10 jaar geleden nog echt een beetje een geitenwolle sokken ding.
Ja.
En inmiddels is dat juist ook heel erg iets van hippe merken die dat omarmen. Ik zag laatst kreeg ik Nick, dan wel Simon, ik weet nooit wie is.
Nick volgens mij.
Ja, die grote in elk geval. Ja. Die kreeg ik met een sixpack als reclame op mijn telefoon. Dat hij blijkbaar ook veganistisch en een eigen vegan smoothie merk of zo heeft. Nou, in elk geval dacht ik echt. Wat is hier gebeurd?
Dat is wel weer gemonetized.
Maar is Volendam.
Dat moet ik nodig zeggen trouwens. Ja,
is Volendam veganistisch aan het worden? Weet je wel, zeg maar, waar gaat het dan heen? Ja. Maar goed, ondertussen zie je dus ook dat er niet zo heel veel verandert. Dus het lijkt heel erg op twee sporen te zitten. Dus enerzijds wordt dat veganisme en vegetariërschap steeds meer omarmd. Ook door commerciële partijen, ook door supermarkten, ook door Nick of Simon. En anderzijds gebeurt er eigenlijk niks. Of heel weinig. Maar dat is denk ik wat ook een beetje die vleesvervangers zijn. Of waar ze voor staan. Of waar ik zou vrezen dat ze voor staan. Is dat het gewoon een onderdeel is van een beetje dat consumentenactivisme. Dat idee van op het moment dat jij één keer per week een vleesvervanger eet. Jij lekker bezig bent. Terwijl er moet gewoon veel meer gebeuren. Willen we daadwerkelijk iets veranderen aan die uitstoot. En aan het gewoon in het algemeen te veel vlees eten. Door eigenlijk een heel groot deel van Nederland. En dat, ja, dus dat los je niet op met één keer per week kipstukjes, met alle respect.
Nee, dus jij denkt dat het toch in het individuele blijft hangen. Dus dat je jezelf gewoon goed voelt omdat je.
Ja, dat het in de virtue signaling blijft.
Ja, ik weet het niet. Ik denk toch wel, nou goed, anders was ik dat bedrijf ook niet begonnen. Nee. Ik denk toch wel dat echt dat daar veel meer groei nog in gaat komen. En dat echt gaat afnemen. Maar ik denk wel dat. Kijk, je moet echt. Keukens gaan herdefiniëren, toch? Van er zijn zoveel keukens in de wereld die zo. En culturen, niet eens alleen keukens, maar die zo draaien om de consumptie van vlees.
Ja.
Dat je dat echt helemaal moet gaan herdefiniëren.
Ik denk dus eigenlijk dat we in plaats van zo inzetten, misschien op die vleesvervangers, toch ook meer moeten gaan inzetten op een soort mentale shift. Want dat zat ook heel interessant in die documentaire van Marijn. Dat eigenlijk de vleeslobby alsmaar bezig is met mensen weghouden van de realiteit over dat wat ze eten. Mm-hmm. Dus hoe werkt de bio-industrie? Wat is eigenlijk die uitstoot? Ja. Wat is dat leed wat dieren allemaal moeten doormaken voor dat stukje vlees op jouw bord? Er is gewoon een hele lobbyclub elke dag bezig met dat weghouden van mensen. En zoals die Marijn ook merkte, die dus heel erg van vlees houdt, op het moment dat ze dat echt doorzag, ze gaat dan ook helemaal een koe slachten en zo, had ze automatisch gewoon veel minder behoefte aan vlees. Omdat ze weet wat er allemaal achter zit. En ik denk dat we daar veel meer op zouden moeten inzetten.
Ja, dus iedereen zou eigenlijk een dier moeten schieten en moeten klaarmaken.
Ja, als een soort toelatingsexamen voor als jij vlees wil eten.
Ja.
Oh, daar zou ik heel erg voor zijn.
Ja. Ja, best een goed idee. Ja, ik denk eerlijk gezegd ook dat het ook wat strenger zou. Maar wat mij betreft zou er ook gewoon wel echt een accijns op vlees geheft mogen worden.
Oh, 100%.
Om het kijken, want dat is natuurlijk ook het paradoxale aan de situatie in de supermarkt. Dus aan de ene kant heb je dat schap, wat heel lang heel lekker groeide en nu even onder druk staat omdat die herhaalaankopen dus een beetje uitblijven. Maar de supermarkt kan niet terug, want dit is het schap wat ook staat voor de voedseltransitie en ja. staat voor de nieuwe wereld. Maar aan de andere kant ligt er natuurlijk nog zo'n enorm financieel belang in het vleesschap. Dat kunnen ze ook niet zomaar eruit gooien, omdat het gewoon financieel gewoon niet kan. Dus wat mij betreft is dat ook wel een beetje aan de overheid om daar gewoon ook in te grijpen. Want zij gaan dat echt niet vanzelf doen.
Ja, maar dat is natuurlijk heel interessant. Daar hadden we het net ook nog even over met Timo. Dat het heel lastig is om mensen dus op te leggen dat ze geen vlees meer gaan eten. Want Timo vertelde, onze producent, dat hier bij Dag en Nacht dan het idee was om misschien één vleesloze lunchdag te doen. Dat daar ook meteen al een enorme backlash op was gekomen. En ja. ik hoor dat bij heel veel productiehuizen, mediaorganisaties waar ik dan kom, dat ze daar proberen bijvoorbeeld één veganistische dag te doen. En dat dan iedereen begint te zeiken.
Ja, ik word daar altijd een beetje... ik vind dat zo'n kinderachtige manier
ja, maar mensen,
van denken.
Mensen staan heel erg op dat idee van je moet het me niet opdringen.
Je hebt daar dit is een fenomeen dat heet cathedral thinking.
Mm-hmm.
Dus vroeger maakten we natuurlijk gewoon kathedralen en soort gebouwen die eigenlijk ja, belachelijk waren. Dus ja. met heel veel details en beelden.
Waar je al wist als je daaraan begon te bouwen dat je dood zou zijn als het
precies.
helemaal af was. Ja.
Maar je deed het voor het collectief of zo, ja. weet je.
God.
Daar moet ik een beetje aan denken bij dit. Want ik denk van ja, come on, weet je. Je kan toch ook iets niet doen voor het collectief of zo, weet je. Je ja. een beetje van je eigen comfort inleveren. Ja.
En dan heb je misschien een keer niet 100% je zin.
Ja, precies. Precies.
Suck it up.
Ja, dag en nacht.
Nou, voordat we verder gaan praten over dit soort maatregelen en over de vraag of het nou wel of niet echt zou helpen als iedereen eerst een koe moet slachten als hij vlees wil eten. Voordat we dat allemaal gaan bespreken met Joris Lohman, nog even een laatste bericht van onze sponsor HelloFresh.
Hello, fresh. Hello.
Want wij kunnen jou nog steeds tot wel €75 korting geven op je eerste vier boxen met de code HelloSchaamteloos75. Dus alles in hoofdletters, HelloSchaamteloos en dan 75. Deze korting geldt voor zowel nieuwe als oude HelloFresh abonnees. En je bent een oude HelloFresh abonnee als je meer dan 3 maanden geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. De link vind je in de show notes.
Oké, we gaan even iemand bellen. Joris Lohman. Ik was een tijdje terug ergens waar hij een lezing gaf. En dat ging over transitiewetenschap. Hij heeft dat gestudeerd. En hij wist best wel interessante dingen te vertellen over ja, soort van de anatomie van een transitie. Dus hoe lang duurt een transitie? Wat zijn de kenmerken? Wanneer breekt iets door? Dus we dachten het is wel leuk om hem eventjes in te bellen en daarover te vragen.
Ik ben heel benieuwd.
Hey Joris, je zit meteen ook in de uitzending.
Hi Perre.
Hey man, leuk dat je ons even te woord wil staan. We wilden het met jou hebben over transities. Ik heb net verteld dat ik jou heb horen spreken en dat je alles weet over transities. Kun je eens kort schetsen wat de kenmerken van een transitie zijn?
Ja, dat was een gesprek volgens mij van 4 uur, dus nu in,
ja, precies.
In een paar minuten. Nee, transities. Kijk, transitie is natuurlijk een woord wat je vaak hoort en leest en als je de krant openslaat. En dus bijna wordt het een beetje misbruikt voor alles is tegenwoordig transitie, energietransitie, mobiliteitstransitie. Kijk, in feite betekent een transitie gewoon een hele fundamentele verandering van de ene staat naar een andere staat. Mm-hmm. Maar echt ook zo dat het bijna en niks meer lijkt op wat het eerst was. Dus echt een fundamentele verandering. Ik heb inderdaad afgestudeerd op transitiewetenschap. En die hebben eigenlijk in verschillende domeinen de afgelopen 150 à 200 jaar in kaart gebracht van wat zijn nou de hele grote maatschappelijke veranderingen die er zijn plaatsgevonden. Dus op het gebied van energie, maar bijvoorbeeld ook landbouw, voedsel. Daar ben ik meer in geïnteresseerd.
Mm-hmm.
En wat zijn nou de dingen die daarin zijn gebeurd? Dus technologische ontwikkelingen zoals kunstmest of tractoren die worden ontwikkeld. Maar ook maatschappelijke verandering van consumenten die dingen anders willen. En bijvoorbeeld beleid, politici die dingen. En wat is daar nou allemaal gebeurd? Hoe hebben die transities plaatsgevonden? En wat kunnen we eigenlijk van die transitie in het verleden leren van wat er op dit moment gaande is. En dat is het transitiewetenschap.
Wij hebben het nu met name over vleesconsumptie in deze aflevering. Heb je daar ideeën? Wat zijn zeg maar de kenmerken van die transitie daar voor jou?
Nou ja, dus heel kort. Wij zijn natuurlijk de afgelopen 80 jaar. Dus de vorige transitie was na de Tweede Wereldoorlog in de landbouw, waarbij we heel efficiënt en goedkoop en heel sommigen zeggen industrieel op een negatieve manier, maar in ieder geval heel modern voedsel zijn gaan verbouwen en consumeren op komst van supermarkten, et cetera. En onderdeel daarvan was ook dat we veel meer vlees en zuivel, dus dierlijke eiwitten, zijn gaan eten dan ooit tevoren. Hè. Dus we hebben dus echt heel erg actief gestuurd ook om veel meer vlees en zuivel te gaan consumeren. Dus door subsidies voor bedrijven, technologische ontwikkelingen, maar ook overheidscampagnes na de Tweede Wereldoorlog van Joris Driepinter, drink zuivel. Dus we zijn heel veel daarvan gaan eten. En nu komen we echt op het inzicht. En het is nog een beetje, en het is echt een heel gepolariseerde discussie natuurlijk, maar wetenschappelijk zijn we er wel over eens dat vlees en zuivel gewoon echt heel veel negatieve impact heeft. Mm-hmm. Dus dat nu zomaar in de basis, dat daar echt een verandering gaande is, dat is zeker zo. Aan de andere kant zie je dat consumenten, er wordt soms wel een beetje enthousiast gepraat over, we worden veel meer veganistisch of vegetarisch of flexitarisch, maar de cijfers zie je dat eigenlijk nauwelijks terug. Mm-hmm. Dus er wordt dan soms 0,5% minder vlees gegeten en dan met corona gaan mensen wel weer meer vlees eten. Nu, afgelopen jaar was het wel iets gedaald, maar het is niet zo dat er echt, dat zou je als havermelk drinkende Amsterdammer niet zien, maar dat er echt heel veel mensen minder vlees aan het eten zijn. Dus het is geen consumentenbeweging die gaande is. Dus de vraag, als je vraagt van waar gaat het heen, denk ik dat echt op beleidsniveau, en je ziet natuurlijk mega veel innovaties, nieuwe bedrijven die met vleesvervangers, en die vieze hamburgers zijn pas het begin, zijn echt hele interessante ontwikkelingen daar gaande. Mm-hmm. Het kan niet anders dan dat we echt veel minder vlees en zuivel gaan eten dan we nu doen in de westerse wereld. Ik heb, ondanks dat je het als zeg maar in de havermerkwereld waar wij in wonen heel erg denkt dat heel veel mensen hiermee bezig zijn, zie ik echt heel weinig consumenten veranderingen op het gebied van minder vlees en minder zuivel gaan eten. Ja. Dus ik verwacht het eigenlijk niet van mensen en consumenten en echt een burgerlijke omslag daarin, zeg maar. Ja. Ik denk uiteindelijk dat de politiek, en je kan bijvoorbeeld met extra belastingen op vlees en zuivel, hebben ze heel veel geëxperimenteerd mee. Daarmee kan je echt, echt die verandering echt in gang gaan zetten.
Ja, want dat vraag ik me af. Want we hebben het nu inderdaad over die consumenten. En ook over inderdaad de afgelopen 80 jaar. Waarin vlees niet alleen veel beschikbaarder is geworden voor veel mensen. Maar ook eigenlijk er een grote lobby is geweest voor het eten van dierlijke producten. Ja. Ik vraag me af, als je het hebt over transitie. Dat moet toch ook uit mensen zelf komen, lijkt me. Kan je dat bij mensen bewerkstelligen? Kan je zeg maar die 80 jaar aan dierlijk voedselindoctrinatie, kan je die weer keren? Kan je vlees als het ware een nieuwe identiteit geven en mensen ook daarmee een ander consumptiepatroon in manoeuvreren?
Nou ja, ik denk eigenlijk dat zeg maar wat er dus na in die vorige transities gebeurt, dat wel een heel groot voorbeeld is van dat consumenten en eetgewoontes echt heel erg kunnen veranderen.
Meetbaar zijn.
Ja, want daar hebben we soms wel het idee over van, bijvoorbeeld over vlees gaat, ik wil, dat is onderdeel van onze cultuur, ik wil mijn stukje vlees hebben, zo. Ja, dat is super recent dat we dat idee hebben, zeg maar. En dat is inderdaad heel erg aangevoerd, dus dat is wel, dat weten veel mensen nu niet, maar ik heb me daar een beetje in verdiept. Dat echt, inderdaad, met name de Joris Driepinter en Melk op school bijvoorbeeld, dat kennen we nog allemaal wel, niet onze generatie, maar daar hebben we wel van gehoord. Dus dat het echt een hele langdurig in de zin van 10, 15 jaar georchestreerde campagne is geweest tussen overheid, bedrijfsleven om en dus ook, hè, dus daarom neem ik dat geld, dus belastingen op, dus juist minder belastingen heffen op bepaalde producten, dat je dus echt in 10, 15 jaar een volledige manier van vleesconsumptie tussen de oren van mensen kan krijgen. Dat is al gebeurd.
Dus het kan gewoon andersom, zeg jij ook.
Het kan, dat zou je zeggen. Kijk, het tegenargument is daarin een beetje van, dat is bij alles in de duurzaamheidswereld, meer van iets is leuk, minder van iets is minder leuk voor mensen. Dus dat blijft altijd wel. Dus het kan, en we hebben het al gedaan. En het gebeurt nu ook al wel voor een beetje. Maar kunnen we de alternatieven zo aanlokkelijk maken dat het niet voelt als minder, is natuurlijk wel, een spannende.
Want ik heb wel het idee, als je bijvoorbeeld kijkt naar elektrisch rijden bijvoorbeeld, dat wel echt zoiets wat bijvoorbeeld ook door Tesla en zo een enorme imago boost heeft gehad. En dat nu inmiddels best wel tof is als je een elektrische auto rijdt. Ook voor mensen die misschien 10 jaar geleden nog zouden zeggen, kom niet aan mijn benzinemotor.
Ja. Nee, zeker. Dus ik denk dat ik, of we nou zeggen dat die transitie naar elektrisch al zover is dat echt een transitie is, dan ga ik even streng zijn, nog niet. Hè. Dat is echt wel nog in een voorontwikkelingsfase. Maar inderdaad, nu is het vet om elektrisch te rijden. En eerst had je van die kleine elektrische autootjes. Dus zeker, dus waar ik dus wel verwachtingen van heb. Kijk, waar ik niet zoveel verwachtingen van heb, is de vega-beweging die zegt, kijk, je kan ook bonen eten. Met alle aspecten, want maar dat het gewoon voor een bredere groep mensen niet zo heel aanlokkelijk is. Maar, en dan zit ik wel op een soort van technologisch spoor. Wat ik al zei, er zijn heel veel bedrijven nu bezig met echt goede alternatieven voor vlees.
Ja, dus jij gelooft eigenlijk juist wel heel erg in die wel echt die vleesvervangers. Want Perre gelooft bijvoorbeeld heel erg in de paddenstoel.
Ja.
Nou, ik geloof in alternatieven voor vlees. Ik denk dat je juist je gerechten om iets anders moet gaan heenbouwen dan vlees of kweekvlees.
Nou ja, kijk, het is niet zo zwart-wit, maar je merkt dat ik wel een soort van een heilige, als het echt gaat over de grote bewegingen. Dus ik vind voorlopers en hippe bedrijfjes die mooie paddenstoelenproducten maken. En dat zijn ook hele belangrijke ontwikkelingen in zo'n transitie. Er zijn altijd mensen die dus de eerste dit en de eerste Tesla kopen. En dat is echt wel een belangrijk onderdeel. Maar dat moeten we nooit verwarren met echt, zeg maar, de grote maatschappelijke. Die komt veel later. Ja.
Maar en als het dan gaat, want je zegt eigenlijk, hè, er is gewoon meer nodig dan alleen dat consumentenactivisme, zeg maar. Het moet ook echt van bovenaf komen, vanuit de overheid. Maar dan hoor je natuurlijk mensen alweer heel snel van, dat is betutteling en mag ik het even lekker zelf weten of ik wel of geen gehaktbal eet. Hoe kan je nou mensen doen inzien dat hun eigen comfort en hun eigen, zeg maar, zogenaamd vrije keuzes, dat die niet even belangrijk zijn als het collectief?
Ja, kijk, dat is gewoon echt een hele lastige vraag. Kijk, we hebben gewoon zo'n slap liberaal rechts beleid hier in Nederland al heel lang.
Helemaal met je
eens. Kijk, dat is gewoon, ik vind dat zo'n tergend argument, keuzevrijheid. Van daar is ook gewoon soms niet.
Maar weg ermee.
Maar goed, kijk, wij zijn waarschijnlijk ook aan de linkerkant van. Dus ik heb ooit een keer met een VVD'er in een soort debat gestaan. En die dan. Kijk, een van de dingen is van mensen moeten in de supermarkt zelf hun keuze willen maken. Dus het is niet aan de overheid om daarin te sturen op gezondheid. Of toen zei ik, maar wat weet een consument nou godsnaam van de duurzaamheid van een product?
Ja, staat en ook schat, alsof dus dat een vrije keuze is. Die is toch ook helemaal beïnvloed door marketing.
Die is daar neergelegd. Precies. Dus ik vind dat zo'n non-argument van je moet vrije keuze. Want continu wordt er gestuurd in je voorkeuren. En daar ben ik misschien. Ik denk uiteindelijk, en als je naar vorige transities kijkt, dat op een bepaald moment dus overheids ingrijpen. Dat zie je over nu wel gebeuren met EU, met labels die ze op gezondheid en straks op duurzaamheid willen zien. Dat is een soort gevecht. Maar dat we wel echt zorgt voor een beweging die al gaande is. Dus inderdaad, er is. Het is niet zo dat door de havermelk mensen de transitie gedraaid wordt, maar het is wel een voorloop. En als je daar dan op een goed moment als overheid op gaat bijsturen, dan kan je echt iets in gang zetten. En dat zal toch hierin moeten gebeuren. En ik denk dat een grootste deel van de mensen zullen er niet zo heel veel. Die worden niet overtuigd van dit is beter, maar dat is dan eenmaal zo. En dan gaan ze daar in mee, zeg maar. En dan wordt het aanbod wordt anders. Dat is waar we denk ik voor staan de komende 10, 20 jaar.
Ik denk dat wij even de overheid gaan bellen.
Nu. Ja.
Ja.
Ja, Perre heeft eerder al de belastingdiensten ook op de knieën gekregen.
Wordt meisje geroepen.
Dus ik heb goede hoop dat wel weer gaat lukken. Hey, dankjewel Joris voor deze duiding en uitleg. En ik ben het helemaal met je eens.
Thanks, Joris.
Graag gedaan. En veel succes.
Dankjewel.
Doei.
Oké, dus op naar de overheid.
Ja, de overheid moet het. Ja, ik ben het ook echt wel met Joris eens.
Ik ook. Weg
Texas,
met dat,
Texas, Texas.
Ja, en weg met dat idee van. Weg met dat idee van betutteling. Weet je, dat is zo ontzettend giftig. Ja. En ik vind in principe gewoon in navolging van jouw premium belastingervaring. Vind ik eigenlijk mijn idee dat iedereen die vlees wil eten. Eerst een koe moet slachten.
Ja.
Vind ik helemaal niet zo slecht.
Nee. Vind ook een goed idee.
En dan daarop die accijnsen.
Accijnsje erbij. En doe eens een keer iets niet voor de greater good.
Ja.
En zeik er niet over.
En zeik niet zo.
Juist.
dit was Schaamteloos Randstedelijk voor deze week. Mocht je nou nog geen genoeg van ons hebben en onze betutteling, dan zijn we dus komende zondag live te bewonderen bij de
Kometen.
Ja, bij Kometen Broodcafé in Amsterdam-Noord. Bij de lancering, de verkoop van onze eigen koekjes.
Ja, tussen 10 en 12.
Het is chocola, pistache en nog iets, geloof ik, hè?
Ja, daar kunnen we. De rest is een verrassing, wat er nog meer in zit.
Geheim ingrediënt.
Geen additieven. We zijn niet zoals de vleesindustrie.
En we gaan ze zelf ook bakken, toch?
Zeker.
Morgen.
Zeker, zeker.
We gaan aan de slag voor jullie.
Precies.
Dus we zien jullie heel graag allemaal dan, komende zondag. En tot volgende week.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.